Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 105e psalm en daarvan het derde vers. Psalm 105, vers 3 vraagt naar den Heer en zijn sterkte. Wij lezen het woord des Heren uit Exodus 34. Twee gedeelten van dit hoofdstuk, Exodus 34, allereerst vers 5 tot en met 16. En daarna vervolgen we de schriftlezing in vers 27 en lezen we tot het eind van dit hoofdstuk. Exodus 34, vers 5 tot 16 en 27 tot 35. En als we dit gedeelte uit Gods woord hebben gelezen, doen we belijdenis van ons geloof.
De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, aan de kenskinderen in het derde en vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zeide: Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij, zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, het welk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebiede, zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Kanaanieten en de Etieten en de Ferizieten en de Evieten en de Jebusieten. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands, waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een schrik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouden. Want gij zult u niet buigen voor een andere god, want des Heeren naam is ijveraar, een ijverig god is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet naoereren, nog hun goden offeranden doen, en hij u nodigende, gij van hun offeranden eten. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochteren, en hun dochteren haar goden naoererende, maken dat ook uw zonen haar goden naoereren. Verder zeide de Heere tot Mozes, schrijf u deze woorden, want naar luid deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij had geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezichts. Daarom vreesde zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen en Aaron en al de overten in de vergadering keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hen. En daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hen al wat de Heere met hem gesproken had op den berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken. En had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, zoeken wij nu eerst Gods aangezicht in het gebed. We buigen ons ook aan het begin van ons samen zijn in dit middaguur voor u neer, groot en heerlijk God. Zojuist hebben we gelezen van uw ontmoeting met Mozes en van Mozes' ontmoeting met u. Gelezen hoe deze grote in het koninkrijk der hemelen in die ontmoeting met u het hoofd ter aarde boog en het stof knielde. Heere, dat is ook de juiste plaats in het besef van onze afhankelijkheid, ja meer in het besef van onze onwaardigheid. In het besef van uw heiligheid en grootheid en majesteitelijkheid, onszelf verootmoedigen en klein maken voor u. Opdat zo ook op de plaats ter verootmoediging het wonder beleefd mag worden. Hij zag op mij neer. Heere, schenk ons dat, ook in dit uur, op deze avondmaal zondag, schenk ons dat als opnieuw uw dood in het midden der gemeente mag worden verkondigd. Schenk ons dat als we met elkaar ook in een uren van nabetrachting en dankzegging bijeen mogen zijn en in dat kader uw woord mogen gaan beluisteren. Wees u in ons midden, Heere, met uw woord en geest, met de krachtige, de onwederstandelijke, de niet te stuiten werking van uw heilige geest, waardoor gesloten harten opengaan, waardoor dorre en dodige zielen worden verkwikt, waardoor de vijanden van u worden beschaamd, waardoor de geveinsden worden ontdekt, maar waardoor ook degenen die u in oprechtheid vrezen mogen worden bemoedigd en versterkt. Heere, gedenk ons in uw gunst. U kunt dat niet doen als u wacht tot wij het waard zijn en als u eerst zou afkijken of er bij ons wel enige verdienste komt. Dan is het er vandaag niet en dan zal het er morgen niet zijn. En al leven we 1000 jaren, Heere, dan zal het in die 1000 jaren in ons leven nog niet gevonden worden. En daarom bidden wij van u, Heere, wacht er maar niet op tot er bij ons verdiensten en waardigheid is. En tot wij bewezen hebben dat we uw gunst waardig zijn, wacht u daar alstublieft niet op, want dan is het voor ons verloren. Maar wil ons nog gedenken in de Heere Jezus en ons om zijn gerechtigheid en om zijn offerande en om zijn dood en bloedstorting nog een genadig en barmhartig God zijn. Heere, u was het in Mozes leven ook, barmhartig en genadig, terwijl de man van zichzelf moest zeggen, wij vergaan door uw toorn en gij stelt onze hemelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Terwijl hij het van zichzelf moest zeggen dat hij een mensenkind was, ongerechtig en vol verdorvenheid en uw woord getuigt het, Heere. Het was ook niet zonder reden dat hij in het land Kanaan niet komen mocht. Dat was uw oordeel over zijn ongehoorzaamheid. En zo was er nog veel meer in zijn leven, wat niet deugde, wat niet voor u kon bestaan. En toch hebt u hem een plaats gegeven. En toch mocht hij in uw nabijheid vertoeven. En toch verkeerde hij onder de bescherming van uw hand, En toch heeft hij het gehoord toen gij uw naam uitriep. O Heere, diezelfde genade hebben wij nodig. We staan niet op zijn plaats en we hebben niet zijn opdracht en zijn taak, maar we zijn wel met hem diep afhankelijk van goddelijke genade. En net als hij moet het van uw, net als in zijn leven moet het ook in ons leven van uw kant komen. O God, wij bidden u, bewijs ook ons dan uw genade en maak ons oprecht en waar. Ook in ons kerk gaan, in ons bidden, in ons zingen, in ons luisteren, in ons avondmaal vieren, maak ons oprecht. Verlos ons van alle geveinsdheid, verlos ons van alle eigen gerechtigheid, verlos ons van alles wat wij zelf menen te kunnen meebrengen en op grond waarvan wij denken te kunnen betrouwen. Neem ons alles af, laat ons alles kwijtraken, opdat we Christus mogen gewinnen. En opdat wij zijn gerechtigheid mogen kennen. En opdat wij zo belevende dat wij midden in de dood zijn. Het leven buiten onszelf mogen zoeken. Heere, gedenk ons dan. Gedenk alles wat diep afhankelijk is van uw zegen. In de dienst van het evangelie. Laat uw woord gepredikt mogen worden ongehinderd en ongebonden. En laten degene die gij geroepen hebt om dat werk te verrichten, gesterkt worden door uw geest. Om zo gesterkt en bekwaamd het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. En het de goddelozen te boodschappen dat het hem kwalijk zal gaan, tenzij er bekering is. Heere, we bidden u voor hen die gij getrokken hebt, dat u ze verder wilt leiden. We bidden u voor hen in wier leven gij het licht deed opgaan, dat u meer licht wilt schenken en dat zij ook lichtdragers mogen zijn. We bidden u ook voor hen die een gesloten hart hebben. Die misschien al jaren onder de prediking van het evangelie vertoefd hebben en er nog altijd nog geen vruchten op ontvangen hebben. In wier leven het altijd nog gebleven is zoals het al was. Word hen te sterk en win hen in. We bidden u, Heere, voor allen die in onbekeerdheid voortleven. Het zij dat op een openbare wijze gebeurt, het zij dat in het verborgen geschiet, het zij dat gebeurt, geschiet onder een schijn van vroomheid en onder een gedaante van godzaligheid. Heere, kom er toch aan te pas. En wilt gij onbekeerden nog stilhouden en ze trekken met de koorden van uw liefde. Heer, het werk met uw onwederstandelijke genade over de ganse aarde. En laat het getal dergenen die u vrezen mogen vermenigvuldigd worden. Zoals dat was toen gij uw Heilige Geest uitgestort had op de Pinksterdag. Op de dag zelf waren er 3000, maar de stroom des geestes verdiepte zich en het aantal bekeerlingen vermeerderde zeer. En ze kwamen uit alle lagen van de bevolking en tenslotte ging dat evangelie ook nog verder dan Judea en Samaria en het kwam tot aan de heidenwereld en ook daar droeg het vrucht en ook daar vond uw werk plaats in het hart van mensen en ook daar werd Satans rijk afgebroken en ook daar vestigde gij uw koninkrijk. Heere, gaat u met dat werk verder, ook in onze tijd. En laat het ook in onze tijd gezien worden, te midden van al die dingen waar de kranten ons van berichten. En van al de goddeloosheid die toeneemt en die we om ons heen ook meer en meer kunnen constateren, een verlaten van u en een afwijken van uw wegen, laat het ons ook zien en laat het ons zo af en toe ook eens horen, Heere, dat en in ons midden, maar ook op andere plaatsen, uw werk echt toch voortgang heeft. En dat er gebracht worden uit het rijk van Satan, het rijk van de boze, het rijk van de duisternis, die de knieën leren buigen voor de koning der koningen en de Heere der heren. Heere, u bent dat waard. En Satan heeft het verdiend dat hij vermorzeld wordt. Satan heeft het verdiend dat zijn rijk verstoord wordt. Dat zijn trawanten van meester verwisselen. Heere, gun hem er toch geen één. En wilt u ze aan zijn macht ontrukken en laat hij ze los moeten laten. We bidden u, Heere, dat u uw genade rijkelijk wilt openbaren. En dat gij, als die God der zaligheden, weet hoe Satans macht gebroken zal worden. En hoe vijanden met u verzoend worden. En hoe uw kerk wordt gebouwd en onderhouden. Heere, laat uw werk blijken. Zegen ons. Ga onze zonden genadig voorbij. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de prediking ter gelegenheid van de nabetrachting en de dankzegging op het gevierde avondmaal is uit het 34ste hoofdstuk van het boek Exodus. Twee plaatsen, het 8ste en het 29ste vers. Exodus 34 vers 8 en vers 29, waar wij lezen: Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En dan vers 29. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes. Als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. We gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 3e en het 7e vers. Psalm 89, het 3e en het 7e vers. Drie dingen vragen onze aandacht, gemeente, als wij letten op wat er met Mozes gebeurt en wat Mozes doet nadat hij op de plaats bij de Heere geweest is. Hoe reageert Mozes daarop? Wel, het eerste wat wij daarbij lezen in het woord van God is dat Mozes zich haastte en dat hij het hoofd neigde ter aarde en dat hij zich boog. Kunt u zich dat voorstellen, hoe dat was? Mozes heeft daar gestaan toen God voorbij ging. Gestaan toen God zijn naam uitriep. In de kloof van de steenrots stond Mozes daar vol stille verwondering. Toen al die wonderen gebeurden en toen hij het de Heere hoorde zeggen, toen God zelf zijn eigen naam bekend maakte, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Dat is wat om God zelf dat te horen zeggen. Dat is wat als een mens met menselijke oren de stem van de Allerhoogste mag horen, weer klinken en God zijn eigen naam hoort uitroepen. Dat is wat als een mens de gunst van God ontvangt, dat hij, hoewel zondaar zijnde en dat ook wetende en dat ook belevende en daarvan belijdenis moetende afleggen, dat een mens schuldig en verloren en verdorven in zichzelf mag komen op een plaats bij God en bedekt mag worden onder de hand van God, zodat hij in de heilige nabijheid Gods niet bezwijken zal. Dat is wat als een mens zo bevoorrecht wordt. Wat doet zo'n mens? Hoe reageert iemand die waarlijk bevoorrecht is om God te mogen ontmoeten? Ook al is dat minder spectaculair dan in Mozes' geval. Ook al is dat alleen maar een ontmoeting met de Heere in de binnenkamer bijvoorbeeld. Ook al is dat in de stilte van de huiskamer als je met het woord van God op je knieën zit. Ook al is dat in Gods huis, zonder dat anderen daarvan weten, terwijl je te midden van anderen zit, maar dat woord van God rechtstreeks naar je ziel voelt komen en in je hart voelt binnendringen en Gods eigen stem zo mag horen weer klinken binnen de wanden van je hart. Dat is wat als God dat geeft aan zijn tafel, als je er nou eens een keer niet uit gewoonte komen mag. En als je er nou niet eens zomaar als een gewoonte avondmaalganger naartoe mag gaan, maar als je met een hongerige ziel daar mag zitten om dan te smaken en te proeven dat de Heere goedertieren is. Hoe reageert een mens die zo bevoorrecht is? Wat is de impuls? Wat is de, ik zou bijna zeggen, de natuurlijke reactie van het bevoorrechte hart en van de begunstigde ziel? Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde. Ik zei net, kunt u zich dat voorstellen? Moet u zich daar Mozes zien staan? Moet u zich Mozes daar zien staan in de kloof van de steenrots? En dan heeft hij dit alles meegemaakt. De hand Gods, de stem Gods. En wat is Mozes' reactie? Hij komt op zijn knieën. Hij buigt zich zo diep, dat hij met zijn aangezicht de grond aanraakt. Waarom doet hij dat? Als u dat aan Mozes op dat moment gevraagd zou hebben, dan zou u alleen maar storend gewerkt hebben. Waarom doet Mozes dat? Ach, dat doet hij niet omdat iemand dat tegen hem zegt. Dat doet hij niet omdat hij op deze manier zichzelf een gestalte probeert te geven. Dat doet hij geheel vanzelfsprekend. Dat hoeft niemand tegen hem te zeggen. Want dat ligt in de aard van de zaak. Als iemand waarachtig een ontmoeting met de Heere heeft, dan is de vrucht daarvan dat hij zich gaat verootmoedigen. Want dat kan niet anders, dat gaat gepaard met een nog dieper beleven van eigen ellendigheid en onwaardigheid. God zo op je neerziet, nee, dat betekent niet dat je nu verder huppelend door het leven gaat en nergens van weten wil van zonde en ongerechtigheid meer en daar ook niet meer over praten wil, alsof dat allemaal voorbij is. Waarachtige ontmoetingen met de Heere leiden tot een nog dieper besef, Heere, waarom was het op mij gemunt, op zo iemand als ik ben. Hoe kan dat, o God, die te rein van ogen zijt, dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen, dat u in gunst op mij zou willen neerzien en mij onder uw hand bedekken en mij dat evangelie van uw naam zou doen horen. Waar heb ik dat aan verdiend? Nee, dat heb je niet verdiend. En omdat je dat ook beseft dat je het niet verdiend hebt, wil je graag alle eer en aanbidding aan de Heere toebrengen. En kan het niet anders, dan buig je in het stof. En dan weet je dat je plaats daar is. Dan weet je dat dat de juiste houding en gestalte is. Verootmoedigd voor het aangezicht van de Heere. Om zo hem alleen in diepe verwondering de eer te geven. Kent u daar wat van? Hebt u dat wel eens gehad, dat de impuls was van uw eigen begenadigde ziel? Als u zegt, nee, ik begrijp dat niet. Dat ken ik niet. Dat zijn dingen die buiten mijn belevingswereld staan. Wilt u dan in uw eigen belang nog eens nagaan of u echt de Heere wel eens hebt ontmoet? Wilt u in uw eigen belang uzelf die vraag nog eens echt voorleggen? Of het dan in uw leven misschien alleen maar vorm is? De avondmaalsgang in kluis? Want als u er echt niks van weet van wat hier van Mozes getekend wordt, van die impuls in uw ziel, als een begenadigd mensenkind diep voor God te buigen, vanuit de onwaardigheid onzerzijds aan de ene kant en vanwege de heerlijkheid en de grootheid Gods aan de andere kant en vanwege het onbegrijpelijke wonder dat die God nou met mij te doen wil hebben, als u er echt niet van weet, van de verwondering daarover en van de beleving van die dingen, dan staat het echt te bezien hoeveel uw godsdienst waard is. Waarschijnlijk niet veel. En daarom Laten we onszelf spiegelen aan dit voorbeeld van die knielende Mozes. En mensen die de waarheid Gods bevindelijk kennen. Mensen die het ondervinden in hun leven. Dat wonder waar de dichter van spreekt. God zag op mij neer. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Die dit of iets dergelijks in de beleving kennen, die weten ook van die plaats. Met het aangezicht ter aarde gebogen. In de verwondering van de ziel. Heere, hoe is het mogelijk dat u op zo een als ik ben wilde neerzien? Hoe is het mogelijk dat u niet alleen begon in mijn leven, maar ook voort wilde gaan? Hoe is het mogelijk dat zo een die het alles verdorven heeft bij u, toch delen mag in uw gunst? Die kennen dat. En die kennen dit ook bij tijden als de vrucht van een waarachtige gelovige avondmaalsviering. Als dat beleefd mag worden dat God tot de ziel spreekt. En dat ons oog, ons geloofsoog gericht mag zijn op Sion's betalende borg. Op het offer dat hij bracht en de liefde die daaruit spreekt. En de algenoegzaamheid van zijn gerechtigheid. Iemand die met die dingen werkzaamheden heeft. En die aan het avondmaal of op een andere tijd en op een andere plaats ondervinden mag hoe rijk het is om te mediteren over deze heilgeheimenissen, die eindigt in het wonder. En dus op zijn knieën. En dus in God. Dat is het eerste. Als we de reacties van Mozes nagaan en als wij zien hoe het dan verder met deze man gaat nadat hij de Heere ontmoet heeft. Het tweede, dat lezen wij in het 29ste vers. Want er komt aan dat verblijf van Mozes op de berg en aan die ontmoeting tussen Mozes en de Heere een eind. Mozes is net zo min als iemand anders, zolang hij hier op aarde in dit leven is, altijd in de nabijheid Gods. Dat zijn tijden, dat zijn ogenblikken. Ik heb het nu niet over Mozes als de middelaar, want dan zouden we andere dingen over hem moeten zeggen. Maar ik heb het nu over Mozes als mens. En Mozes als middelaar is natuurlijk in de nabijheid Gods geweest. Maar Mozes als mens heeft dat ook beleefd. Nu laten we hem nu eens echt alleen als mens zien. Dan komt hij dichter bij ons, want dan is hij inderdaad ook een mens van gelijke beweging als wij. En dan hebben wij dezelfde dingen nodig die deze zondaar nodig had. Want nu aan het verblijf van Mozes op de berg komt een eind. De Heere stuurt hem weer naar beneden. 40 dagen is hij daar geweest. 40 dagen dat hij als mensenkind in de nabijheid Gods mocht vertoeven. En 40 dagen dat hij ook als de middelaar van de Heere opdrachten meekreeg. Maar ik zei, dan komt er een eind aan. Moet Mozes dan weer terug naar dat wederspannige volk? Ja. Moet hij dan weer leider gaan worden van dat volk dat de Heere zoveel verdriet doet? Het volk dat zoveel verkeerdheid heeft? Het volk dat hardnekkig is? Ja, hij moet weer naar die plaats en naar die taak terug. Hij moet weer in heel dat levensverband gaan staan met al zijn beslommeringen en met al zijn zorgen en met al zijn ongemakken en met al zijn ongerief en met al zijn nare, moeilijke dingen. Mozes moet ook als mensenkind weer terug naar de aarde, naar de lage aarde. Hij moet weer gewoon verder. Hij heeft datzelfde hart nog. Waar zonde en ongerechtigheid in overgebleven zijn, tegen zijn wil, maar ze zijn er toch. Met dat zwakke geloof dat wel versterkt is, maar dat een paar dagen later toch weer zwak zal blijken te zijn. Mozes moet weer verder met dat hele zondige bestaan en ook op de verdere tijden die Mozes moet doorbrengen in de woestijn als leider van het volk van Israël, komt het nog wel eens een keer openbaar dat ook in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Maar toch, hij moet verder. Zijn arbeid roept hem en hij is nog niet in de hemel. Dan kan Mozes altijd in de nabijheid van de Heere zijn, maar hier op aarde nog niet. Dus gaat hij terug. Betekent dat dan dat de Heere hem loslaat? Nee, dat niet, maar daar gaat het nu niet over. God zal verder ook voor hem blijven zorgen. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Dat is ook een aspect van het woord van God en dat mag ook benadrukt worden. Op de avondmaalzondag in de dankzegging en in de nabetrachting. De Heere gaat met zijn volk verder, ook als dat volk weer de woestijn van het leven in moet. Maar daar heb ik het nu niet over, want daar spreekt de tekst niet van. Er zijn twee andere dingen die ons in verband met het teruggaan van Mozes naar het volk Israël gemeld worden. En die twee andere dingen, dat zijn in de eerste plaats dat er na de ontmoeting tussen Mozes en de Heere wat van Mozes uitgaat. Wat van Mozes uitgaat. En het tweede, en dat wordt in die tekst vers 29 ook verklaard, dat er in het leven van Mozes, nadat hij de Heere ontmoet heeft, een nauw verband is tussen zijn ontmoeting met de Heere en de Heilige Wet. Dat eerste, er gaat dus wat van Mozes uit. En dat lezen wij in die woorden waarin ons verteld wordt dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Ga nog even met mij terug naar die ontmoeting tussen Mozes en de Heere. Toen ging de Heere voorbij, maar zijn hand bedekte Mozes. En pas toen de Heere voorbij was, nam de Heere zijn hand weg, zodat Mozes nog net even een laatste glimp mocht opvangen van de Heere. Hij mocht de achterkant van de Heere één ogenblik zien. En dat heeft kennelijk op Mozes' aangezicht een afdruk achtergelaten, zodat op een onnatuurlijke, op een bovennatuurlijke manier het aangezicht, het vel van het aangezicht van Mozes begint te glinsteren. Nee, daar weet Mozes niets van, dat kan hij zelf niet zien. Maar als hij beneden aan de berg komt, dan heeft het volk dat wel in de gaten. En dan is dat zo duidelijk, zo kennelijk, dat zij eigenlijk Mozes niet in het gezicht kunnen kijken. Want die afglans, die afstraling van het vel van zijn gezicht is zo scherp, zo duidelijk, dat de ogen van de Israëlieten als het ware erdoor verblind worden. Moet u indenken hoe groot de heerlijkheid van God zelf dan wel moet wezen. Dit was alleen maar de weerschijn van de heerlijkheid Gods. Resultaat van één ogenblik kijken naar de achterkant van God. De weerschijn van de heerlijkheid Gods, gevolg van één ogenblik naar de achterkant van God kijken. Gemeente, wat zal het dan wezen als we God zelf in het aangezicht moeten zien? Wat zal het dan zijn als hij weer komt op de wolken des hemels, de Heere Jezus Christus, met al de heerlijkheid die hij ontvangen heeft. Met de majesteit van zijn goddelijk wezen. Wie kan bestaan als hij verschijnt. Denk daar ook eens over na. En we zullen een keer voor hem staan. En we zullen dat gezicht van de rechter zien. Wie kan bestaan als hij verschijnt? Terug naar Mozes. Als Mozes tot het volk spreekt en het volk de glans van Mozes aangezicht niet kan verdragen, dan doen ze het verzoek via Aaron dat Mozes maar wat op zijn aangezicht zal leggen. Dat hij die glans zal terughouden, zal verbergen. Als hij tot hen spreekt, dat hij dat dan zal doen met een doek voor zijn ogen. Zodat ze inderdaad voor hem kunnen staan en naar hem kunnen luisteren. En dat gebeurt. En als Mozes de tabernakel, de tent der samenkomst, weer ingaat, dan legt hij uit eerbied voor de Heere vanzelfsprekend die doek af. Dat deksel neemt hij weg. En dan spreekt hij weer zo tot God. Maar als hij tot het volk nadert, zolang die glans er is, die schittering, heeft hij dat deksel op zijn aangezicht gelegd. Nou, u zegt, maar dat is heel bijzonder, dat is het ook. Dat is het ook. En ik breng dat heus niet over in die zin dat dat nou het geval stralen. Liefde. Liefde tot God. En liefde tot een medemens. Als wij in de persoonlijke ontmoeting met de Heere iets gevoeld hebben van de heiligheid Gods. Dat God een God is die rein is, die zuiver is. Wat zou er dan uit het leven van zo iemand die die God ontmoet heeft uitstralen? Vult u het zelf maar in. Zuiverheid. Reinheid. Haat tegen de zonde en tegen alles wat tegen God en zijn heiligheid ingaat. Als we in de persoonlijke ontmoeting met de Heere iets gevoeld hebben van het recht Gods. Dat God met onze zonden het niet op een akkoordje kan gooien, maar dat de zonde alleen vergeven kan worden als er een offer voor gebracht wordt. Als we er iets van gevoeld hebben in onze eigen ziel van de gestrengheid Gods. Dat de Heere zijn recht niet breekt of tekort doet als hij mensen met zich verzoent. Maar dat dat ten koste ging van de dood van zijn eigen zoon. Als wij deze dingen in beginsel gezien en geproefd en ondervonden hebben, wat zou er uit zo'n leven uitstralen? Ernst. Ernst. Want het leven is een ernstige zaak. Weet u wat er gebeurt als de Heere iemand, een zondaar ontmoet, als de Heere hem zelf brengt op die plaats waarvan hij zegt, er is een plaats bij mij. Weet u wat er gebeurt als de Heere zo'n ontmoeting heeft, waarbij hij de zondaar beschermt onder zijn hand, waarbij de Heere die zondaar zijn naam doet horen. Weet u wat er gebeurt? Als dat echt plaatsvindt, dan drukt de Heere op zo'n mensenleven zijn stempel. Zijn stempel. Dan gaan ze op hem lijken. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat ze op hem gaan lijken. Dat ze zijn beeld gaan dragen. Dat ze gaan, ik denk aan een woord van Petrus in zijn eerste brief, dat ze gaan verkondigen de deugden desgenen die hen geroepen heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Ze gaan dat verkondigen met hun woord soms, met hun wandel, met hun getuigenis hoorbaar of met hun getuigenis zichtbaar. Er komt dat stempel op te staan van ernst, van zuiverheid, van lust en begeerte tot alle gerechtigheid, van een afkeer van de zonde en van het kwaad, van de waarachtige liefde tot God en tot de medemens, van de bewogenheid die er ook bij en in God is met het lot van verlorenen. Er komt wat van dat stempel op te staan. Dat is onmiskenbaar. Zoals dat bij Mozes was, zo is dat op een andere manier ook bij allen die net als zij een ontmoeting met de Heere gehad hebben. Laat ik het u bewijzen met een woord uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan de discipelen. Dat is in de geschiedenis dat die discipelen ook voor het gerecht gestaan hebben. Petrus en Johannes in dit geval. We lezen het in Handelingen 4. En zij hebben daar voor het gerecht, voor het Sanhedrin, getuigd van de hoop die in hen was. Ze hebben gesproken van hun Heere en Heiland, de Heere Jezus Christus. En ze hebben gezegd dat hij is de steen die van de bouwlieden veracht was, welke God tot een hoofd des hoeks gemaakt heeft. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Nou, zo hebben ze daar gestaan. En je kunt niet zeggen dat hun aangezicht blonk als een engel God, zoals bij Stefanus. En toch, hoe het ook gegaan is, er is wat van deze twee uitgegaan. Want we lezen verder, zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat ze ongeleerde en slechte, dat is eenvoudige mensen waren, verwonderde zich. En ze kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Maar daar ligt het dan. Waar halen ze die vrijmoedigheid vandaan? Waar halen zij ongeleerde en eenvoudige mensen die wijsheid vandaan? Waar halen ze dat inzicht vandaan? Waar halen ze die overtuiging vandaan? Ze zijn met Jezus geweest. En er staat een stempel van Jezus op hen. En op hun woord. En op hun gedrag. En op hun levensmoed. En dat heeft het Sanhedrin moeten erkennen. Ze hebben er niet voor willen buigen. Nee. Ze zijn niet diezelfde zaligmaker ook gaan aanbidden en dienen en vrezen. Ze hebben zich niet laten overtuigen en laten winnen door het getuigenis van Petrus en Johannes. Maar ze moesten het wel toestemmen. Er is iets van Jezus in hun leven. Ze zijn met Jezus geweest. Ze dragen zijn beeld. Ze spreken zijn woord. Ze leven met zijn ernst. Ze worden gedrongen door zijn liefde. Ze zijn vervuld met zijn geest. Nou, dat is het, gemeente. En als we echt een ontmoeting met de Heere gehad hebben, niet als we het alleen maar zeggen, of als we met de vorm tevreden zijn, maar als we echt een ontmoeting met de Heere gehad hebben, dan staat er een stempel van de Heere op ons leven. En dan begeren we te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zo staat het toch in de schrift. Ik denk aan de eerste brief van Johannes, tweede hoofdstuk. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij, Jezus, gewandeld heeft. En de brieven getuigen ervan stuk voor stuk dat de apostelen het als hun van God gegeven taak hebben gezien om de gemeente in Rome, Korinthe, bij de Galaten in Efeze, Kolosse en waar dan ook steeds maar weer te wijzen op deze geweldige roeping om te wandelen gelijk Christus gewandeld heeft. Neem een voorbeeld, Romeinen 12. Eerste hoofdstuk, het eerste en het tweede vers. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Wat doet de apostel hier? Een enkel woord. Hij spoort de lezers van die brief aan om van de wereld afscheid te nemen en zich geheel en al te keren tot die God die zalig maakt, om hem toe te behoren, om hem te dienen, om hem te vrezen, om hun lichaam en hun ziel, maar dat vinden we hier niet terug, maar dat vinden we op andere plaatsen wel terug, hun lichaam en hun geest, hun ganse mens zijn de Heere, de Heere alleen op te offeren. En zo zullen ze dan dat stempel van Christus kunnen vertonen. Dat is de heilige roeping die er ligt op iemand die een ontmoeting met de Heere heeft gehad. En daar zorgt de Heere zelf voor. Zeker, ze moeten ertoe worden aangespoord, omdat zij ook na ontvangen genade en na echt de Heere te hebben ontmoet, steeds weer tot hinken en tot zinken gereid, geneigd en gereed zijn. Ja, ook Mozes, ik zei het zo pas al, hij moet terug het leven in. Hij zal nog wel eens een keer struikelen en vallen ook. Het is na deze ontmoeting, nadat hij op de plaats bij de Heere geweest is, het is nadat de Heere zijn naam voor zijn oren uitgeroepen heeft, het is na deze heerlijke ontmoeting waarop hij reageerde als van binnenuit, als natuurlijk, door zich te buigen in het stof. Het is na dit alles dat de Heilige Geest van Mozes moet vertellen dat hij de Heere ontheiligd heeft bij de wateren van Meriba. Het is geen volmaakt mens geworden. En het stempel dat op hem stond, dat heeft hij zelf vaak verduisterd. Hij is ook wel eens vermomd, incognito door het leven gegaan, zodat Israël het aan Mozes niet merken kon dat hij bij God geweest was. Integendeel. En dat is helaas de werkelijkheid in het leven ook van Godvrezenden, van oprechten van hart. Ze gaan vaak vermomd door het leven. En dat stempel dat de Heere erop gezet heeft, dat is helaas vaak niet te zien. Dat lijkt wel eens uitgewist te zijn. Zoals bij David, zoals bij anderen wie er beeld getekend wordt in de schrift. En vanwege die werkelijkheid van overgebleven zonde en van traagheid en van geestelijke luiheid en van geestelijke ingezonkenheid, vanwege die ellendigheden moet de apostel Paulus het in de gemeente van Rome laten horen dat er een roeping ligt. Broeders, wordt deze wereld toch niet gelijkvormig, maar stelt uw lichamen tot een Gode welbehagelijke offerande. Het deugt niet als dat woord niet in onze ziel klinkt. Het deugt niet met ons, gemeente, Als we ons nooit onder zulke aansporingen van de apostel beschaamd weten. Bij de ontdekking dat we er zo weinig van terecht brengen. Het deugt niet als we Romeinen 12 of Colossenzen 3 of andere plaatsen uit de schrift altijd met droge ogen kunnen lezen. Deugt niet met ons. Want we zullen ons onder het gewicht van die heilige roeping moeten leren verootmoedigen en zeggen, Heere, u hebt er recht op dat mijn hele leven er voor u is. En dat mijn ziel een weerspiegeling is van de ontmoetingen die er mochten zijn met u. En dat het uit mijn leven zou uitstralen naar anderen toe dat ik u ontmoet heb. U hebt er recht op dat de buitenwacht, vroom of goddeloos, het aan me zou merken dat ik met Jezus geweest ben. Maar Heere, vergeeft u het me, er ontbreekt nog zoveel aan. En ik weet soms zelf ook niet eens meer of ik wel echt bij Jezus geweest ben. Als ik zie op wat ik ervan terecht breng en hoe mijn leven is. Als we nog nooit zo in de beschuldiging zijn geëindigd bij een woord als dat van Paulus, gemeente, dan moeten we voor onszelf de conclusie trekken. Deugt het dan wel? Maar waar het echt is en waar dat stempel er echt op staat, daar zal er wat van uitgaan. En dan zullen we in zelfbeschuldiging ons voor de Heere moeten verfoeien bij de ontdekking. Heere, we verduisteren zo vaak uw werk. Ach, wilt gij het duidelijker afdrukken in mijn ziel? Wilt u me duidelijker de genade schenken, opdat ik het uit mag laten stralen naar anderen, dat u het waard bent om gediend en geëerd en geprezen te worden? En gemeente, ja, ik denk nog even aan dat woord van Paulus. Ik preek daar niet over, maar er zitten toch meer gedachten in die ik zomaar niet ongenoemd mag laten. Ik zei, er gaat wat uit van het leven van mensen die bij de Heere geweest zijn. Paulus die zegt, stelt uw lichamen tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Je zou natuurlijk kunnen vragen aan Paulus, bedoel je niet dat we onze ziel zo aan de Heere moeten offeren? En dan zegt Paulus natuurlijk, ja, dat bedoel ik natuurlijk ook, maar ik heb het nu eens over jullie lichamen. Over jullie ogen. Waar gebruik je die voor? Waar kijk je naar? Wat drink je via je ogen in? Zijn je ogen een welbehagelijke offerande voor de Heer? Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen, zegt dan het wedergeboren hart. Gemeente, de tong, een stukje van ons lichaam, is het een stukje van dat offer? In de manier waarop we onze tong en mond gebruiken, waarop we ons door God gegeven verstand gebruiken. Voelt u hoe nauw het luistert? We hebben kort geleden met elkaar geluisterd naar een hele serie preken over de bekering. Het gaat toch weer over de bekering. Want als het over het nieuwe, het christelijke en godzalige leven gaat, dan gaat het over de bekering. En daar ben je zo niet mee klaar. Als dit de heilige roeping is om onze lichamen net zo goed als onze geest en ziel te stellen als een geestelijke, gode, welbehagelijke offerande. Omdat we zo door onze godzalige wandel anderen zouden mogen winnen voor de Heer. Ja, het zal niet altijd lukken. Het lukte bij Petrus en Johannes ook niet. Dat Sanhedrin, dat ging niet met hen mee. Zij zeiden wel, kom, ga met ons en doe als wij. Maar die leden van het Sanhedrin zeiden, daar hebben wij vooralsnog geen belang bij. Maar het straalde wel van hen af. En de nodiging ging wel van hen uit. Diezelfde zaligmaker te gaan zoeken. Zien anderen het aan ons. Ze hebben kunnen zien dat we aan de avondmaal gingen. Dat wel. Dat was zichtbaar. Kunnen ze het morgen ook aan ons zien dat we met Jezus geweest zijn? En overmorgen, op het werk, in de manier waarop we met anderen spreken, in de manier waarop wij ons gedragen thuis, in de manier waarop we onze vrije tijd doorbrengen, kunnen onze kinderen het aan ons zien, ouders, dat we met Jezus geweest zijn. En dat het de diepste begeerte van onze ziel is om Hem toe te behoren. En ons ganse leven aan Hem te wijden. Zo hoort het toch? Daar heeft Hij toch recht op. En als u dan vraagt, hoe moet dat dan? Wat is dat dan voor een leven? Hoe zal dat gestalte en vorm krijgen? Wel, dat vinden wij ook in dat woord in vers 29 terug. Ik weet niet goed hoe ik dat formuleren moet in het kort. Maar dit is in ieder geval duidelijk. Er is een onlosmakelijk verband tussen twee dingen die van Mozes gezegd worden. Ik lees u vers 29 nog een keer. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Die twee dingen die van Mozes gezegd worden is iets van zijn vel, van het vel van zijn aangezicht. De glans die van hem afstraalde, we zagen er wat van. En wat hij in zijn handen meedraagt. Want als hij naar het volk gaat, dan gaat hij met iets in zijn handen en met iets op zijn gezicht. En als hij naar het volk toe gaat, dan gaat hij naar het volk toe om ze die woorden Gods bekend te maken. Dat was zijn opdracht. En als hij de woorden Gods aan het volk gaat overbrengen, de heilige wet des Heren, de rechten en de inzettingen van de Allerhoogste, dan glinstert zijn aangezicht. Het is dus niet alleen een verband zo dat dat aangezicht van Mozes glinstert omdat God met hem gesproken heeft. Maar er is ook een verband dat dat aangezicht van Mozes glinstert als hij met Gods wet naar het volk van Israël komt. Met de bedoeling dat dat volk van Israël door de glinstering van Mozes aangezicht ook een diep respect en een heilige eerbied voor de wet van de Heere zou krijgen. Dat ze het aan Mozes gezicht kunnen zien. Wat God ons via Mozes nu in handen legt. Dat is heilig. Rechtvaardig. En goed. Om zo vanuit die diep gevoelde overtuiging ook waarachtig in gehoorzaamheid te gaan leven. Zonder uitvluchten, zonder excuses. Maar te gaan leven naar het goddelijk bevel. En gemeente, als u dan vraagt, en hoe moet dat leven dan zijn? Dat leven waar het stempel van de Heere Jezus op staat wel. We lezen het hier. Ik lees het ook in de woorden van de Heere Jezus zelf in Johannes 15. Indien gij mij lief hebt, als u dat zegt. Als dat uw pretentie is, als dat uit uw gedrag zou moeten blijken, als dat de openbaring zou moeten zijn ook na de avondmaalsviering, indien gij mij lief hebt, u hebt dat beleden door te gaan naar de tafel. U hebt dat beleden dat u de Heere Jezus niet kunt missen. U hebt dat beleden dat uw hart naar hem uitgaat. Ik weet niet bij hoeveelen en bij hoe weinigen dat oprecht of niet oprecht was. Dat weet God. Maar we hebben het openbaar beleden. Als wij hem dan zeggen lief te hebben, hoe moet dat dan blijken? Jezus zegt, doet mijn geboden. Zo eenvoudig. Doet mijn geboden. Want dat gebod is heilig, rechtvaardig en goed. En dat gebod is er vandaag de dag nog. Net zo goed als dat het er was in de dagen van Mozes. Mozes kreeg het van de Heere op stenen tafelen ingegrift. En hij moest het aan Israël bekendmaken. En die wet is de altijd durende wet waarvan de Heere Jezus gezegd heeft. Dat de hemelen en de aarde eerder zullen voorbijgaan dan dat één titel of jota van de wet zal voorbijgegaan zijn. En dat is het gebod waar de Heere zijn volk vandaag ook onder plaatst. Indien gij hem lief hebt, zo doet zijn geboden. Dan zal het uit de ernst van de toewijding aan gehoorzaamheid aan de geboden des Heren moeten blijken. Weet u wat het is, gemeente, als iemand waarlijk de Heren ontmoet heeft? Weet u wat voor geweten hij krijgt in de ontmoeting met de Heren? Een ruim geweten. Een geweten dat hem van alles en nog wat toestaat. Wat voor geweten krijgt iemand die de Heere echt ontmoet heeft? Krijgt hij zo'n instelling dat hij altijd weer hier en daar en overal een beroep doende op zijn christelijke vrijheid zich maar van alles en nog wat veroorlooft? Dacht u dat? Als we waarlijk de Heere ontmoet hebben, dan krijgt de mens een teer geweten. En vanuit dat tere geweten krijgt hij verdriet aan de ene kant over de overgebleven zonde en zwakheid. Maar vanuit dat tere geweten krijgt hij ook behoefte om meer en meer gelijkvormig gemaakt te worden naar het beeld van Christus. Want de Heere is het zo waard. Als je dat toch weet in je leven, dat de Heere je rechterhand heeft willen vatten. Wie waren wij? Ellendige zondaren. Een prooi van Satan, verstrikt in de duisternis, verloren op weg naar het verderf. Dat was toch zo? Dat zegt het heilig woord van God toch? En als je in die ellende en in die nood en in die schuld en in die verlorenheid en in die doodstaat van je leven het hebt mogen ondervinden dat God tot je kwam en tot je zei, er is een plaats bij mij. En als je het hebt mogen ondervinden echt, dat zijn hand naar je uitgestrekt was en dat die hand van de Heere je opraapte uit het moeras waarin je verzonken zou zijn tot in alle eeuwigheid. Dat die hand van de Heere kwam en je ophaalde uit die ruisende kuil en uit het modderig slijk. En dat die hand van de Heere je verloste. Als je dat toch ondervinden mag in je leven. Gemeente, wat is de vrucht daarvan? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is toch zo? Zeg niet dat het niet zo is. Dit is de werkelijkheid. Dat wordt de begeerte. Indien gij mij lief hebt, zeg dat dan niet alleen. Zeg dat dan niet alleen met woorden. Zeg dat dan niet alleen met een avondmaalsgang. Maar doet Mijn geboden, Mozes aangezicht glinsterde terwijl hij de stenen tafelen van de wet in de hand hield. God laat ons weten, gemeente, dit gebod is heilig, rechtvaardig en goed. En dan hoor ik een dichter zeggen die erachter gekeken heeft. Die er wat van begrepen heeft. Die die hand van de Heere gevoeld heeft toen hij hem uit de ruisende kuil optrok. Die de hand van de Heere gevoeld heeft toen hij hem op een rots plaatste. Die de goedertierenheden des Heere echt beleefd en in zijn ziel ondervonden heeft. Dan hoor ik een dichter zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En dan lees ik bij een ander, als hij iets vertelt over het volk dat de Heere vreest en over de oprechten van hart en over degenen die God in oprechtheid en waarheid dienen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen, zo zegt de dichter van Psalm 1, die Gods wet overdenken. Die dat woord in die heilige wet van de Heere aan hun hart drukken. En die echt uit de oprechtheid van het hart zeggen, Heere, dank u voor uw heilig gebod. Want het is mij de openbaring van uw heilige wil. En ik begeer niet anders te doen dan uw wil, o God. Zo zei de Heere Jezus het toch ook. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Nou, degenen die van Christus zijn, dragen het stempel van Christus. En die wandelen zoals hij gewandeld heeft. Met struikelen, met vallen, met opstaan. Goed. Maar het beginsel is er. En de begeerte om naar al de geboden Gods onberispelijk te leven is er. Gemeente, dat is nabetrachting op het avondmaal. En dan zegt u, dan komen we er weer met schuld uit. Dat is de bedoeling ook. Dat is de bedoeling ook. Opdat wij des te vuriger zouden begeren naar de genade van de Heilige Geest. Om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Laten we het ernstig nemen. Zoals God het ook ernstig neemt. Zoals God zijn sacrament ernstig neemt. Want het is het sacrament van de dood van Christus. Laten we het zo zien, maar ook de weg daarna. En ze kenden hen, dat ze met Jezus geweest waren. Amen. We zingen Psalm 119, het 84ste vers. Heere, we buigen ons ook nu weer voor u neer. We danken u dat gij ons uw woord geeft en dat dat woord duidelijk is ook. Dat dat woord ons laat zien wat het uitwerkt als een mens God ontmoet. Wat het bij Mozes uitwerkte en wat het nog uitwerkt. Heere, we bidden u, wilt gij uw woord toepassen aan onze harten. U kent in ieder van ons, avondmaalgangers en hen die niet geweest zijn. U kent het, Heere, bij wie het waarheid in het binnenste is en u kent ze ook bij wie het alleen maar een vorm is, een gedaante van Gods zaligheid. U kent het, Heere, bij een ieder van ons hoe de zaken liggen. We kunnen dat voor elkaar nog wel anders voorstellen dan de werkelijkheid is, maar u bent met al onze wegen gewend. Gij weet hoe onze wandel is. O God, wij bidden u om waarheid en oprechtheid. We bidden u dat gij het zo wilt maken dat in het leven van hen die toch in oprechtheid u zoeken en wier hart naar u schrijdt en wier ziel naar uw genade en uw gunst verlangt, die hun hoop enkel leerde stellen op de gerechtigheid van Christus. We bidden u dat gij in het leven van zulken dat stempel van u duidelijk wilt afdrukken, opdat er wat van dat leven uit mag gaan. Opdat dat leven u de Heere verheerlijkend mag zijn. En opdat dat leven ook een winnend en een wervend leven mag zijn naar anderen toe. We bidden u ook voor hen die dat niet kennen. Die als de dingen zoals ze vanavond in de schrift voor ons gesteld werden, als die de dingen als ze zo voorgesteld worden horen en er toch in hun eigen leven niets van terugvinden. Ach Heere, laten we dan ophouden met pretenties te voeren. Laten we dan ophouden met de schijn op te houden. En laten we eens worden wat we in uw ogen allang zijn. Arme zondaren. En meer niet. Heere, wilt u zo ook nog bekeren tot u de levende God? En wilt u ons ook in dat opzicht uw genade schenken? Heere, we denken ook aan degene die toch eigenlijk aan de tafel hadden moeten komen, maar die dat niet deden. Die hadden moeten komen omdat u hen daar riep. En die om welke reden dan ook wegbleven. Dan mogen ze toch geen vrede mee hebben. Heere, geef dat ze er geen vrede mee zullen hebben. En wilt u het zo in elk opzicht nog genadig wel maken. O, wij danken u ervoor dat er een plaats is bij u. En dat uw zielen vertroost en onderwijst. En dat uw harten opbeurt. En dat uw mensen vernieuwt en dat uw werk doorgaat. Heere, we danken u ervoor. En we bidden u dat dat meer en meer ook onder ons openbaar mag komen. Het is een wonder als het gebeurt, Heere. Het is een wonder als we zo nu en dan ook eens mogen horen van uw werkzaamheden in het leven van die of die, die u te sterk werd of die u trok, of die u overreden, of die u in het geweten onrustig maakt, of die u uitdreef tot uzelf. En gelukkig zijn die dingen er. Ook onder ons, we bidden u, Heere, dat dat meer en meer openbaar mag komen en dat u zo heerlijk uw werk wil doen tot roem van uw genade. Ga nu met ons ook na deze avondmaalzondag. Heilig onze wandel en versier ons met de vreze des Heren. Heere, wilt u voor de gemeente zorgen en wilt u de dienst van de broeders, predikanten en van de hele kerkenraad zegenen? Wilt u genadig werken in ons midden en geef dat wij elkaar ook in welstand op uw tijd weer mogen ontmoeten? Bewaar ons op al onze wegen om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 68ste psalm, het tweede vers, maar het vrome volk in uw verheugd. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.